Overigens, ja, die lopen er zeker. Daar heeft ze helemaal gelijk aan. Misschien dat we ze dat als extra vraag mee kunnen geven.
Iemand anders nog over afval? De heer Stekelenburg.
Ja, dan ben ik een aantal pagina's verder. Pagina's 97 gaat over stijging van de tarieven. Die stijgen met 8%, omdat, zoals we weten, de invoering van de nascheiding nog even op zich laat wachten. Volgens mij kunnen we hier geen egalisatiereserve op inzetten, want het is volgens mij een omslagmodel. Maar zouden we dat niet kunnen overwegen om dat voor deze heffing toch te doen, omdat we als een andere partner gevonden hebben voor de afvalverwerking, voor de nascheiding, dan zouden de tarieven weer omlaag kunnen. Dus vraag me af of we daar niet een mouw aan kunnen passen komende jaar.
De wethouder.
Ja, voorzitter, de stijging van de heffing die heeft natuurlijk een aantal oorzaken. Er is echt sprake van een autonome stijging waar we niet zo heel veel aan kunnen doen. Dan hebben we, dus dat is eigenlijk het grootste deel, de reden waarom het omhoog gaat. Wat de effecten gaan worden van de nascheiding, dat gaan we natuurlijk zien. En de effecten ook van de aanbesteding die nog loopt. Er zijn een aantal maatregelen die in het grondstoffeninzamelplan zitten. Dat zijn incidentele maatregelen. Die kosten ook geld en die worden wel degelijk gedekt vanuit de egalisatiereserve. Dus die kosten komen wel uit die reserve, daar is die ook voor bedoeld. Ja, u vraagt of mogelijke stijging, zo interpreteer ik uw vraag, als het ware gedempt kan worden door middelen te gebruiken uit de egalisatiereserve. Daar is die volgens mij niet voor bedoeld. Ik moet een beetje naar links kijken. Wat zeg je? Ja, maar de heffing die moet natuurlijk, is de bedoeling 100% dekkend zijn, hè, echt waarvoor die bedoeld is. En de egalisatiereserve is ook eentje die beperkt is. Dus gewoon de investeringen die we nu moeten doen, de nieuwe cocons en dergelijke die gaan komen, die sowieso moeten komen. Daarvoor is deze reserve bedoeld en ook toereikend, maar niet heel veel meer dan dat.
De heer Stekelenburg.
Ja, als ik mag voorzitten. Het stelt me wel enigszins gerust, want als ik persbericht en bericht aan de klant van uw collega van Financiën las, wordt eigenlijk de indieners van het voorstel voor nascheiding wordt een beetje de zwarte piet toegespeeld. Maar ik begrijp dat het grootste deel van de stijging voortkomt uit andere elementen dan de nascheiding.
Ja, ik denk er zijn een paar dingen over te zeggen. U heeft kort geleden ook een brief gekregen, waarin aangegeven wordt hoe we nu de kostenontwikkeling zien, ook in het licht van het raadsvoorstel dat in april is aangenomen. Nou, ik noemde al de autonome stijging en ik noem ook een van die autonome stijgingen is ook de stijging in de afvalstoffen of de verbrandingsbelasting. En het is wel zo, verbrandingsbelasting hangt samen met restafval. Dus hoe meer restafval, hoe meer verbrandingsbelasting ook. Dus daar ligt wel degelijk een link. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Maar het is echt die mix van autonoom en hoe wij omgaan met de maatregelen die we in de stad nemen om ons restafval naar beneden te brengen.
Iemand anders nog vragen over de afvalstoffenheffing of afvalscheiding? Ja?
Onderdeel van het grondstofinzamelplan toen we ook nog hadden over voorscheiden, was het inderdaad het laten betalen voor grof vuil ophalen. Inmiddels gaan we voor nascheiden en vraag ik me af, heeft het college overwogen om dan ook het laten betalen voor het ophalen van grof vuil, om dat ook te heroverwegen? En ik vraag dat omdat onlangs ook in de nieuws was over de matrassenrecycling. Bij de grof vuil wordt er vaak ook grondstoffen aangeboden die dus nu in feite ook gewoon middels dit systeem letterlijk verbrand worden, wat ons inziens zonde lijkt. Dus is er overwogen om dat betaalsysteem voor het grof vuil her te overwegen?
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter. Ja, dat is zeker het geval. Er wordt in de programmabegroting ook genoemd. Daarin schrijven we van dat willen we weer gaan invoeren. Niet over de hele linie, dat op pagina 38 wordt dat uitgewerkt. Dus het korte antwoord op uw vraag is ja.
De heer Vroeven.
En dan heb ik denk ik pagina 38 verkeerd gelezen. Want daar staat volgens mij, en ik pak hem er nu even bij, dat we juist gaan invoeren dat we betaald gaan, gaan betalen voor de grofvuil ophalen. Maar mijn vraag dus juist is, dat was onderdeel van het oorspronkelijke plan, maar is dat nu nog steeds zo wenselijk?
Mevrouw Schouten?
Sorry, ik hoorde uw vraag even verkeerd. Ja, dat is in mijn inziens wel wenselijk. Simpelweg, het kost geld. Dus en het moet ergens uitbetaald worden. Dat is misschien het meest korte antwoord daarop. Wat, als je kijkt naar het hele restafval, dan zien we ook dat daar best wel veel tuinafval nog steeds in zit. Dus we proberen, en dan zou je zeggen, dan moet je er juist niet voor laten betalen als mensen het wegbrengen. Maar we kijken wel naar, ook in de komende jaren, of we nog andere financiële prikkels kunnen inbouwen. En dan bedoel ik niet alleen het laten betalen zoals we hier voorstellen met het grof afval, of het laten wegbrengen van het afval. Maar op andere manieren financiële prikkels inbouwen, zodat mensen toch gestimuleerd worden om hun afval naar het naar de gemeentewerf of naar het afvalbrengstation te brengen. Daar zijn we nog heel erg over aan het nadenken, dus het is niet een heel concreet antwoord op uw vraag. Behalve dan dat financiële prikkels, of misschien juist het weghalen van financiële prikkels of het niet laten betalen, wel echt iets is waar we op dit moment naar aan het kijken zijn.
Meneer Verhoeven.
Als laatste dan in dat geval, wilt u dan daarbij ook over de restwaarde van datgene wat wordt weggegooid mee laten wegen?
De wethouder.
Ik probeer even uw vraag een beetje te. Kunt u misschien uw vraag toelichten?
Ik pak weer even het voorbeeld van matrassen. Matrassen worden zelden bij de kliko gegooid, worden dus eigenlijk altijd bij het grofvuil ingeleverd. De kans dat die naar de milieustraat worden gebracht is niet al te groot. Dus het wordt als grofvuil afval opgehaald, terwijl er heel veel restwaarde in alleen al een matras zit. En zo zijn er meerdere producten die als grofvuil afval worden aangeboden, waar eigenlijk heel veel waarde in zit.
De wethouder.
Ja, dank. U geeft eigenlijk een goed voorbeeld van waar dat precies nu wel goed loopt, de matrassen. Dus het antwoord op uw vraag is ja. En het voorbeeld van de matrassen laat zien dat als daar een goed ophaalsysteem is, wat er nu ook is, dat het echt loont om het thuis op te laten halen. Want u heeft gelijk, op dit moment is er via de RMN ook een goede manier om die matrassen te verwerken.
Iemand anders, een vraag over een ander programma van de programmabegroting. Mevrouw Derks.
Voorzitter, tenzij ik het verkeerd gelezen heb, vind ik het college nogal slordig. Waar gaat het om? Op 7 november stellen wij de begroting vast. In de begroting is een bedrag opgenomen voor de ontwikkeling van de wijk Mooi-Rijnhuizen. Pas in de raadsvergadering daarna stellen wij het programma voor de wijk Mooi-Rijnhuizen vast. Ik vind dat een beetje rare volgorde. Ik vind het netter van het college als die twee dingen samengaan. Dan weten we precies waar we aan toe zijn. Nu voteren we een bedrag zonder te weten waar het eigenlijk voor is. En later komt dan wel waarvoor we het gaan gebruiken. Dat kan eigenlijk niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe het college daarop reageert.
Welke pagina heeft u dat gelezen, mevrouw Derks?
Voorzitter, dat staat ergens, maar u kent het stuk ongetwijfeld beter dan ik, want u heeft u als voorzitter uitvoerig voorbereid. En voor mij was het een kwestie van tijdens de longontsteking moeizaam op bed proberen door te lezen. Dus ik weet geen pagina nummer.
Heer Adriani.
Ja, voorzitter, dan moet ik een beetje gokken wat mevrouw Derks bedoelt. Maar ik. Ik veronderstel, mevrouw Derks, dat u doelt op de investeringen, de investeringsraming in de grondexploitaties zoals die in de begroting opgenomen zijn. Er staat een heel rijtje van het klooster, de Lekboulevard, de Binnenstad, de Deventerschans en ook Mooi-Rijnhuizen. Dat zijn lopende grondexploitaties waarbinnen we investeringen gaan doen. En ook voor Mooi-Rijnhuizen is een lopende grondexploitatie. Daar doen initiatiefnemers afdrachten in. En daar hebben de provincie en de gemeente ieder bij wijze van revolving fund ongeveer 650.000 euro ingestort. En op basis van die grondexploitatie die in 2014 geopend is, ramen we jaarlijks via de begroting welke investeringen daaruit gedaan worden. Dus dat staat nog los van het voorstel wat we op 14 november met u bespreken in de Raad voor de herijking van de gebiedsvisie en daarmee ook aanpassing van die grondexploitatie.
Mevrouw Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb ook een vraag over het programma Leefomgeving en Veiligheid, maar dan meer over het aspect veiligheid. Bovenaan pagina 44 wordt gesproken over de aanpak van radicalisering en wordt dat als actiepunt benoemd. Ik hoor graag van het college of er een actuele aanleiding is om dat als actiepunt te benoemen.
Wie van het college? De burgemeester.
Nee, er is geen concrete aanleiding in de nieuwe Gijns. Het is een vraag van de Rijksoverheid die gemeente oproept om zich te oriënteren en voorbereid te zijn op signalen van radicalisering. En dat gaan we dus ook doen. Maar er is geen concrete nieuwe Gijns aanleiding om dit nu als actiepunt op te nemen.
De heer Massaoui.
Nou, dank u voorzitter. Voorzitter, even om heel even in de tijd terug te gaan, een aantal maanden geleden, tenminste een enige tijd geleden, was er in de Raad een aardige consensus over het regenboogakkoord. Maar als ik nu naar de begroting kijk, vind ik de term inclusiviteit maar magertjes in terugkomen. Ja, ik zie op bladzijde 74 dat er een pilotproeftuin inclusiviteit terugkomt. Maar als het gaat om inclusieve arbeidsmarkt, inclusief onderwijs, inclusieve samenleving aan zich, ja, vind ik dat niet in terug. Mag ik vragen waarom dat zo is weggelaten?
De heer Kuiper.
Voorzitter, dank voor de vraag. Gaat mij namelijk ook zeer aan het hart. Dat weet u ook. In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het regenboogakkoord. Dat konden we doen omdat er een medewerker was die op tijdelijke basis daaraan kon werken. Daarna hebben we doorgesproken met de mensen die hebben bijgedragen aan het beleidsplan. En we weten dus inmiddels wel wat de opvattingen zijn, ook hier uit de Raad, over de uitwerking van het regenboogakkoord. Het is nog maar net dat we kunnen zeggen dat er ook weer capaciteit is gevonden om het af te ronden.
Nog een nadere vraag, Hugo?
Oké, dus dan verwacht ik dat we daar nog nadere uitwerking van tegemoet kunnen zien. In het nieuwe raadsjaar 2020?
Ja, zeker.
Ja, oké, dank u wel.
Wie van de commissieleden heeft nog een vraag? De heer Holteman.
Een vraag over het programma Kansen voor de Jeugd. Verschillende pagina's, 67, 170, 172, 173. En met name die laatste pagina's, als je naar de cijfers kijkt van de thuiszitters aanpakken en voortijdig school verlaten, daar word je niet echt vrolijk van. Streefcijfers lopen zelfs op, terwijl er toch een ambitie van dit college is om deze cijfers sterk terug te dringen. En voordat ik het antwoord krijg dat het complex en hardnekkig is, zou ik ook graag willen weten, want dit is al jaren het geval. Is er niet meer nodig? Is er een gebrek aan beleidsinstrumentarium? Is er een gebrek aan menskracht? Is er een gebrek aan middelen? Ik zou daar graag een nadere duiding op willen hebben.
Ik heb.
Of is er een gebrek aan mogelijkheden op het gebied van onderwijs? Het zou ook kunnen. De belangrijkste nadere duiding van dit getal is dat we juist door de intensivering van de thuiszitters aanpak de thuiszitters beter en beter en beter in beeld aan het krijgen zijn. Dat we eerder doorhebben dat er sprake is van een thuiszittersituatie dan voorheen, omdat we er gewoon bovenop zitten samen met leerlingenzaken, met leerplicht bedoel ik. Dus er is door de inspanningen die we erop hebben gezet, hebben we vooral veel meer zichtbaar thuiszittersgedrag ontdekt. En het feit dat het getal maar zo beperkt oploopt, betekent dat het in de afgelopen jaren liep het veel harder op. Betekent dat de aanpak wel effectief is. In die zin dat we thuiszitters die we gevonden hebben ook daadwerkelijk weer naar school kunnen geleiden. En dus dit zijn vooral dit is de uitkomst van het meer zichtbaar worden van de thuiszitters op dit moment.
Meneer Dijkstra.
Voorzitter, ik heb een vraag over de indexering. Daar is gekozen voor een percentage van 3,25%. En dan zal de wethouder vast zeggen dat het komt door de cao-stijging. Maar als je dan kijkt naar de stijgingen van de cao's in de afgelopen jaren, dan is dit niet uniek. Ik vraag me af waarom er dan niet is gekozen voor de normale indexering. Het zit voor mij rond de 2%. Dat is eigenlijk een correcte vraag.
De heer Adriani.
Ja, voorzitter, we hebben sinds een jaar of drie de goede gewoonte om met reële indexeringscijfers te werken in onze begroting. Daar waar we dat vroeger met stelposten deden naar de toekomst toe. Nemen we nu per circulaire nemen we de werkelijke indexering over. Zowel de loonindexering als de prijsindexering. En op het moment dat er een cao-onderhandeling afgerond is, dan weten we dus ook wat het werkelijke indexeringsbedrag voor de looncomponenten is. En als je die methodiek volgt en niet de methodiek van de stelposten zoals we dat in het verleden hebben, dan kun je niet anders dan het werkelijk gewogen gemiddelde van de loon- en prijsindexeringen doorverwerken in je begroting, in al je begrotingen. Dus in, ook in al je programma's zijn diezelfde indexeringen doorgevoerd. En dus ook in je tarieven. Tenzij je kiest om dat niet te doen en die consistente beleidslijn los te laten, maar dan ben je de facto aan het bezuinigen.
Iemand anders nog over indexering? Ander onderwerp? Meneer Hak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat mij even om het thema vrije tijd. En in het bijzonder even om de verklaring die gegeven wordt dat de structureel aanvullende subsidie van 40.300 euro aan de bibliotheek toch gecontinueerd wordt in deze begroting. Kan het college aangeven op grond van welke argumenten dat nu wordt voorgesteld?
De heer Van Engelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Die 40.300 euro, meneer Hak, waar u het over heeft, die is onderwerp van gesprek geweest. Daar hebben we lang en uitgebreid met elkaar in verschillende wijzes over gesproken. De laatste keer hebben we een laatste informatieavond daarover georganiseerd, waarbij het hele verhaal nog een keer gedaan is van waarom het naar de mening van het college essentieel is dat die 40.000 euro wel naar de bibliotheek toe gaat, omdat zij anders in kwaliteit moet gaan beknibbelen. Vandaar dat gewoon het bedrag van 40.000 euro in deze nog daar staat. En u heeft van meerdere experts vanuit diverse aandachtsgebieden ook uitleg gekregen van waarom de noodzakelijkheid van die 40.000 euro ook gegeven dient te worden.
Iemand anders nog over de bibliotheek? Nee? Mevrouw Derks.
Voorzitter, ik weet niet of een college mag jokken en een onjuiste voorstelling van zaken mag geven. Maar ik wil even citeren bladzijde 42. Dat gaat over fietsparkeren in de binnenstad. Fietsenstal in P-West is in de zomer van 2019 verwijderd. Ter vervanging is naast het huidige bus- en tramstation een veilige maar onbewaakte stalling voor 40 fietsen gerealiseerd. Nou, dat is onjuist, want die was er al. En het amendement dat vorig jaar bij de begroting is aangenomen, vroeg om bewaking. En we hebben toen als indieners van het amendement aangegeven dat we voor de bewaking ook tevreden waren met het plaatsen van camera's. Het is nu onbewaakt. Het amendement is dus niet door het college uitgevoerd. En het college rekent zich rijk door een fietsenstalling te realiseren die er al was.
wie van het college? De heer Verengelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wat mevrouw Derks betoogt, dat is denk ik gewoon niet waar. Als ik terugga naar hetgeen van wat ook een discussie heeft opgeleverd hier in de Raad, is toen gesteld dat de fietsparkeren West zou gesloten worden. En de Raad heeft toen uitdrukkelijk gevraagd om een tussenvoorziening te creëren, om een voorziening te creëren, om wel te kunnen blijven, de fiets te kunnen blijven stallen in de buurt van het station, het perron. Omdat in eerste instantie wij voornemens waren om de capaciteit die vrij kwam in PWS, en dat was niet al te druk, zou verdeeld worden over de twee andere fietsenstallingen. En op basis daarvan is er mevrouw Derks een compleet nieuwe parkeervoorziening voor de fiets gecreëerd vlak naast de ingang van de tramchauffeurs. En die is hagelnieuw. En dat is de voorziening die bedoeld wordt.
Voorzitter, ik ben het met de wethouder volstrekt oneens. Ik heb 7 jaar zelf op de bus gereden. 7 jaar heb ik mijn nek gebroken over de fietsenstalling die er was voor ruim 40 fietsen. Dus die stalling die was er. Het amendement vroeg om die fietsenstalling wat op te knappen, zodat het toonbaar was, en te bewaken. En er is toen ook door collega Van Es als mede-indiener gevraagd, als het niet met mannetjes kan, dan maar met camera's. Dat zie ik allemaal nog niet. Dus het college heeft, of de heer Van Engelen heeft, maar laat ik maar gemakkelijk zeggen het college, het amendement nog niet uitgevoerd. En dat vind ik heel ernstig, want we zijn inmiddels praktisch 1 jaar verder.
De heer Van Engelen.
Ik constateer dat mevrouw Derks eindigt met een opmerking en geen vraag meer stelt. Dus ik denk dat ik het aanneem zoals wat gezegd is. En wat ik net ook gezegd heb, dat ga ik niet herhalen, maar dat bevestig ik wel. Er staat een nieuwe voorziening die daar gecreëerd is, naast een bestaande voorziening. En nogmaals, dat is het wat mij betreft.
Voorzitter, de wethouder heeft er geen antwoord op. Dat vind ik ontzettend zwak.
De heer Verhoeven.
Nou ja, als D66 waren wij mede indiener van het amendement en half blij met de gekozen oplossing. Maar we zouden nooit blij zijn met de oplossing als er gekozen zou worden voor de cameratoezicht. Dus ik weet 100% zeker dat het geen onderdeel was van het besluit dat wij als raad hebben genomen.
Iemand anders nog een vraag? De heer Snoeren.
Er werd, dank u wel voorzitter, werd zojuist een vraag gesteld over de bibliotheek. En in de, dat gaat dan over de structurele subsidie die in één keer wordt toegevoegd. En ik vroeg me af, en ik kan het even niet meer teruggaan, misschien moet het college me helpen, maar hadden wij daar niet iets anders over afgesproken? Dus of dat wel nu al toegevoegd zou worden of dat we daar op een later moment nog een besluit over zullen nemen. Ik zie ze allemaal nee knikken, dus dan zal het wel goed zijn. Nou ja, dat is ook antwoord op.
Iemand anders nog? De heer Verhoeven.
Dank u wel, voorzitter. Pagina 151 en een aantal pagina's daarop volgend worden een aantal kostenplaatjes getoond. En in het bijzonder viel mij daarbij op dat er wordt gesproken over de aanlegkosten van 1 voetbalveld voor Sportpark Parkhout. En verderop worden nog een aantal kosten genoemd voor Sportpark Parkhout. En nou meen ik me te herinneren dat wij in het eerste kwartaal hierover gaan praten. Dus ik ben even benieuwd, welke kosten zijn dit en moeten we hier nog überhaupt een besluit over nemen? Of nemen we hier nu eigenlijk het besluit al wat we in januari, februari voorzien zijn te nemen?
De heer Van Engelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dit zijn de reguliere vervangingen die op de lijst stonden om vervangen te worden, meneer Verhoeven. Of in ieder geval het veld gebruiksklaar te houden. Er wordt wel heel goed afgewogen of deze investeringen nog plaats moeten vinden in het kader van het vervolgtraject. Maar goed, daar is nog geen duidelijkheid over. Maar daar zijn wel plannen over en dat weet u ook. En in het kader daarvan kijken we heel goed van wat te verantwoorden is om aan onderhoud te doen. versus zaken die geïnvesteerd moeten worden die eerst duidelijkheid moeten verkrijgen door het traject wat gelopen dient te worden.
De heer Verhoeven.
Nou zijn het bij elkaar genomen best wel aardige bedragen. Zijn die bedragen dan onderdeel van de begroting die horen of bij die onderdeel vormen van het voorstel dat we straks bespreken? Of zijn dit bedragen die daar los van staan en er ook los van blijven staan?
De heer Van Engelen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit zijn bestaande geraamde kosten in het totaalproduct van Parkhout Zandveld. Eens in de zoveel tijd dient onderhoud plaats te vinden en vervanging plaats te vinden. En in die lijn moet u dat, deze kosten ook zien.
De heer Mondra.
Voorzitter, in dat licht zou ik toch wel even een verklaring van de wethouder willen hebben hoe ik dan de zin moet lezen die daarboven staat. Hieronder vallen ook projecten waarover wij voor aanvang van de start van het project met de raad in gesprek willen gaan. En dan volgt die onder andere die hele opsomming waar de heer Verhoeven het ook over heeft. Dan praten we hier toch niet over normale vervangingsinvesteringen, maar dan praten we hier over projecten die gestart worden. Dus ik kan het antwoord van de wethouder niet te rijmen met wat hier boven die tabel staat.
De heer Adriani.
Algemene financiële vraag denk ik maar even. Volgens mij staat er het woordje ook, meneer Monroy. Hè, dus het is een lijst van investeringen. En daar zitten ook projecten tussen waar we nog over in gesprek gaan. Ik denk dat je dan met name aan de tweede fase MFA's moet denken. Die hier dus wel als kredietvotering staan. Maar waarvan we in feite zeggen, ja, daar hebben we nog wel een gesprek over te voeren. Dat is echt iets anders dan een reguliere vervanging van een toplaag die gewoon na 15 jaar moet gebeuren op een veld die sowieso blijft liggen.
Iemand anders nog over sportvoorzieningen? Nee? We zijn inmiddels bijna een uur onderweg met de programmabegroting. Zijn er nog heel veel prangende vragen? Anders gaan we langzaam afronden. De heer Mazoui.
Ja, voorzitter, dank u. Nog even een vraag over brede toegang. Bladzijde, kijk, nummer 64. Eigenlijk, het is een vraag of een verduidelijking. Er wordt gesproken over een verkenning, een inhoudelijke verkenning, om die brede toegang in te vullen. En dat moet dan resulteren in integraliteit binnen die brede toegang met ketenpartners. Dus de belangrijkste partners, en dan wordt tussen haakjes ketenpartners. Is er nou een hiërarchie in die partners of zo? De belangrijkste partners en minder belangrijke partners. We hebben het hiervoor gehad over de invulling van die brede toegang. Dat ook onderwijs, woningcorporaties, eventueel postbodes daar deel van uit zouden maken. Horen die hier binnen of niet?
Mevrouw Schouten.
Ja, dank u. Is er een hiërarchie? Niet in de zin van de een is belangrijker dan de ander. Het is wel zo dat met de ene organisatie misschien vaker wordt samengewerkt dan met de andere organisatie. En in die zin kan het zijn, en ik praat nu even in echt algemene termen, dat je op sommige thema's meer werkt met het onderwijs bijvoorbeeld. En op een ander thema, kijk of ik, als het gaat over welzijn bijvoorbeeld, dan spreek je misschien minder met het onderwijs, maar juist weer met een algemene hulpdienst of met HIP of met Movactor. Dus het hangt van het thema af. Dus het is niet zozeer de mate van belangrijkheid als wel de mate waarin organisaties betrokken zijn op een, laat ik het maar een keten noemen.
Oké, dus dat betekent ook partijen die heel erg sterk meedoen aan preventie bijvoorbeeld, dat die hier in het beleid zijn opgenomen.
De wethouder?
Jazeker, ja.
Iemand nog met een laatste vraag? Nee? Dan ga ik weer het rondje doen voor aandachts- en zorgpunten. Ik ga op links beginnen, bij GroenLinks.
Dank u wel. We hebben nog wat technische vragen uitstaan waar we het antwoord nog op binnenkrijgen. Dus dat kan mogelijk nog wat opleveren voor de raad, wat we gaan gebruiken voor de raad. En verder geen zorgpunten.
Dank u wel. PvdA.
Ja, wij sturen ook nog wat technische vragen en afhankelijk daarvan misschien kleine dingen.
ChristenUnie.
Voorzitter, wij zullen zeker terugkomen op het tekort van de begroting 2019 en wellicht nog met een amendement daarover.
Dank u wel. SP.
Gaat u mijn fractie nog even in de volle breedte bespreken?
Dank u wel. VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er staan nog een x-aantal technische vragen uit waar we op wachten. Verder gaan we ook nog even nadenken over het tekort met eventueel suggesties daarop.
CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben nog een aantal technische vragen uitstaan. En kunnen hier alvast wel, denk ik, aangeven dat we met een amendement zullen komen in zaken de bibliotheek en mogelijk nog een tweetal moties.
Dank u wel. Indus Belang.
Voorzitter, ik heb in de vragen die ik stel weer een aantal zorgpunten aangegeven. Principieel zijn wij tegen een niet sluitende begroting. En bovendien hebben wij als belangrijk punt van zorg de parkeergarages. Op het punt van die parkeergarages dienen we misschien een amendement in, waarvan ik van tevoren weet dat de kans van slagen vrij gering is, want zo werkt het nu eenmaal. En verder zeg ik dat in principe, daar waar het gaat om het terugdringen van de tekorten, de eventuele amendementen van de partij waar ik 29 jaar lid van was, waarschijnlijk zullen steunen. Dank u wel.
Dank u wel. VSP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben toch ook een paar zorgpunten. En die wilde ik graag ook aan de wethouder vragen of hij bereid is in 2020 het afvalstoffeninzamelingsbeleid aan een nadere heroverweging te onderwerpen, zodat inwoners daarmee minder hard worden getroffen in hun portemonnee. En verder hebben we ook nog een zorgpunt omtrent de verhoging van de OZB om de gemeentelijke tekorten te dichten. Daarnaast worden investeringen in cultuurhistorie uitgesteld. Iets waarmee een jonge herindelingsgemeente met veel woningbouw toch al niet rijkelijk bedeeld is. Dat zijn onze zorgpunten.
Dank u wel. Groep Verdam.
Voorzitter, dank u. Ik heb nog niet alle 176 pagina's doorgeworsteld. Maar tekorten op een programmabegroting vind ik niet heel erg spannend. Daar de komende periode nog genoeg beslispunten te doen en te laten zijn, die mogelijk geld besparen of nog iets gaan opleveren. Geen zorgpunten buiten de afvalverwerking en de WMO jeugdhulpverlening, wat we morgen gaan bespreken.
Dank u wel. D66.
Ja, ik kan niet uitsluiten dat wij niet met moties gaan komen. Dus die kans zit er toch wel dik in. We hebben ook nog wat technische vragen openstaan. En ik garandeer dat het gaat over de volle breedte van het hele document.
De Nieuwegein.
Dank u wel, voorzitter. Wij komen op 7 november op terug.
Lokale vernieuwing.
Ook lokale vernieuwing is nog in afwachting van een aantal antwoorden op ingediende technische vragen. Maar als u het me nu vraagt, verwacht ik geen grote zorgpunten.
Oké, ook dank u wel. Dan dank ik u allen voor uw bijdrage in deze vergadering. En dan sluit ik bij deze de vergadering.